Goedemorgen gemeente van Jezus Christus. Van harte welkom. Onze voorganger van vanmorgen is dominee Zuidema. Van harte welkom. Ook zijn vrouw van harte welkom. Gelukkig toch nog op tijd, wat oponthoud door de brug, maar toch op tijd gekomen. Erg fijn. Onze organist, dat is de heer Harm-Jan Mostert. Goedemorgen ook Harm-Jan, fijn ook dat je hier bent na de vakantie. Hartstikke fijn. Er zijn weinig of geen mededelingen meer. Het keuzelied wat we vanmorgen zingen, dat is uit de evangelische liedbundel 346, 1, 2, 3 en 4. Evangelische liedbundel 346, 1 tot en met 4. Moet ik ook nog even de luisteraars verwelkomen die luisteren via internet. Zijn er nogal wat op het ogenblik. Dus ook die van harte welkom bij het beluisteren van deze dienst. En dan blijft er kerkraad nog over u een gezegende dienst toe te wensen.
Sing and how they hail on. Goedemorgen allemaal. Ik heb u persoonlijk, de meeste van u ook, gegroet. Maar fijn dat u hier weer bent. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. Ik ben zo blij dat er twee jongens in de kerk zitten. Dat noopt mij om wat langzaam te praten. En ik probeer altijd wat duidelijk te praten. Ik heb met de jongens afgesproken dat ik proberen zal om wat makkelijk te preken. Als zij dan wat makkelijk luisteren, dan preek ik wat makkelijk en dan kunnen we elkaar verstaan. Ik hoop het wel, want jullie zitten hier niet in de kerk omdat het moet, maar omdat ik het en omdat God het zo fijn vindt. Moet je goed onthouden. God vindt het fijn dat jullie hier in de kerk zitten. En dan moet je niet thuiskomen en zeggen, die dominee was zo moeilijk en hij gebruikt allemaal vreemde woorden, allemaal eigenlijk wat theologie. Daar heb ik niks aan. Nee, jullie zitten in de kerk om het te begrijpen. En om van harte mee te zingen. En dan kan de dienst misschien 2 minuten langer duren of 3 minuten, maar die koffie blijft wel warm. Goed. Lieve mensen, ik zal even op een spiekpapiertje kijken. Ja. Nou beginnen wij al met ons intochtslied, zoals dat dan keurig heet. En we zingen lied 21. De versen 1 en 5. 21, 1 en 5. Dat is een nieuwe berijming, kan je haar zeggen, van Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Ga er gang. Stilte voorbereiden op deze dienst. Wij beleiden dat de Heere onze hulp is. Hij die de hemel en de aarde en ons mensen geschapen heeft en trouw blijft tot in eeuwigheid. En van hem mag ik u ook groeten. Daar is genade voor u. en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij uit gezang 460 de versen 2 en 3. 460, tweede en derde couplet. In verootmoediging willen wij onze zonden en schulden voor God neerleggen en hem vragen om vergeving. Zullen wij samen gaan bidden? Heere onze God, hier zijn we dan weer, als een deel van uw gemeente. En we hebben allemaal zo ons eigen leven, onze eigen vreugde, onze dankbaarheid tegenover u. Maar misschien ook zijn er mensen onder ons die met zorgen lopen. En ja, aan wie kan je dat beter kwijt dan aan u? Met zorgen, met verdriet misschien, en met onze zonden. En ja, daar kunnen we alleen voor naar u toe gaan. En wij danken u dat, zoals we ook al gezongen hebben aan het begin van de dienst en nu alweer, dat we weten mogen van onze Heiland, die voor ons aan het kruis houdt, Tier. Wij danken u, maar dat is geen vrijbrief om er weer door te gaan met ons leven. Maar nu verwacht u ook van ons dat wij, gedreven door de krachtige werking van uw geest, opnieuw zullen proberen u met een volkomen hart lief te hebben en doen wat u van ons vraagt en ons voorhoudt in uw woord, en tegen de zonde te strijden. Wij bidden u zo voor onszelf en voor elkaar, maar ook voor de gemeente als geheel, ja, voor de gemeente van Jezus Christus. Wereldwijd. Heere God, en we leggen de veelheid van problemen voor uw troon neer. Want wat heeft de kerk van Christus het momenteel moeilijk? Hier in ons eigen land al. Ongelooflijk. laat staan in vele landen buiten Nederland. Christenen, honderden, duizenden, misschien wel miljoenen die vervolgd worden omdat ze zo van de Heer Jezus houden. Heere God, geef hun uw kracht en uw nabijheid en uw hulp om staande te blijven. Om bij de keuze Jezus op deze wereld te blijven kiezen voor Jezus, de heiland van de wereld. Hoor ons in ons danken en verhoor ons in ons bidden om Jezus Christus wil. Amen. Zingen wij nu uit hetzelfde gezang 460, de versen 1 en 4. Ja jongens, ze zeggen altijd, we gaan naar de kerk, want de dominee houdt een preek. Maar die preek is maar een onderdeel. Wij komen naar de kerk, moet je eens goed onthouden, om twee dingen. Ten eerste om te zingen, want we zingen veel. En het is niet maar voor niks, en het is ook nog niet om de tijd te vullen, maar het is tot eer van God. Heere God, wat vinden we het fijn dat u onze God en Vader bent. En we willen u zingend daarvoor danken. En we hebben de Heere God geloofd en we hebben hem gedankt. Dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk net zo belangrijk als die preek. De preek is maar zo'n stukje. Dus wij hebben nu al veel gezongen. We gaan straks ook zingen. Dat wisselt elkaar af. En nu gaan we straks eerst uit die Bijbel lezen. Sommigen van u hebben het misschien al gemerkt. Maar als ik hier ongeveer 3 keer per jaar preek, dan heb ik altijd die Bijbel in mijn hand. Want daar kom ik voor. Nergens anders voor. Dat boekje. Klein boekje. Er zit zo ontzettend veel aan in. Dat ook al ben je 90, je er nog nooit genoeg van krijgt. Dat is het wonder van de Bijbel. Vind je geen enkel boek. Je leest misschien een spannend boek op school of thuis. Ja, als je het 1 keer gelezen hebt, wil je het nog een keer lezen. Maar dan weet je het ook wel. Maar dit verveelt nooit. En voordat wij nu uit de Bijbel gaan lezen, gaan we God eerst vragen of hij met zijn Heilige Geest ons wil helpen, dat we die Bijbel ook een beetje begrijpen zoals God het voor ons bedoeld heeft. En daarom gaan we nu samen eerst bidden. Heere God, die Bijbel ligt weer klaar en we gaan hem straks open doen en we proberen uw stem daaruit te vernemen en te begrijpen wat u met ons voor heeft. Wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest, dat we dat dan ook begrijpen mogen. Wilt u ons hart daarvoor openstellen, dat het ingang mag vinden in ons leven en dat we deze week daar toch ook mee mogen leven en uit mogen leven en doen wat u van ons vraagt. Zegen ons zo in het lezen en in het horen naar uw stem. Om Jezus wil. Amen. Nou, ik wilde twee dingen lezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit Jesaja. Dat is een profeet geweest. Jesaja 6, nee, Jesaja 61. Ik lees niet het hele stukje, maar enkele versen. We lezen vers 1, 2 en 3. Het is uit de nieuwste vertaling. Ik lees een stukje uit de nieuwste vertaling en ik lees straks een stukje uit de vertaling waarmee we vertrouwd zijn. 1951 heet dat, de Nederlandse Bijbelvertaling. Maar dit is uit de nieuwste vertaling. 61, 1, 2, 3, vers 7 en het eerste zinnetje van vers 8. Daar zegt de profeet: de geest van de Heere is op mij. Want de Heere heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft Hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen vrijlating te bekend te maken. En aan geketenen bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om aan allen die treuren te troosten, om aan de treurenden van Sion te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouwgewaad, feestkleding in plaats van verscheidenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heere als een teken van zijn luister. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want, zegt de Heer, ik, de Heer, heb het recht lief. Tot zover. Nou, en dan de tweede deel uit Matteüs 5, begin van de bergrede heet dat dan, de versen 1 tot 16. Matteüs 5, 1 tot 16. Toen Jezus nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen tot hem. En Jezus opende zijn mond en leerde hen als volgt: zalig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende alle kwaad van u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want net zo hebben ze de profeten voor u vervolgd. Jullie zijn het zout van de aarde. Als nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. Dan schijnt ze voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij door uw goede werken uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Tot zover. Nou, voordat ik ga preken hierover, zingen we eerst uit de Evangelisch Liedbundel nummer 58, het eerste vers. Liedbundel 58, vers 1. Ik stel u voor dat we met elkaar na de preek zingen uit dezezelfde bundel, nummer 88, vers 2, 3, 5 en 6. Het is een lied dat we niet elke keer zingen, maar de noten zijn, de muziek is toch wel vrij makkelijk. En u hebt een goede organist, als die de bovenste noot een beetje luider speelt, dan moet het zeker lukken. 88, 2, 3, 5 en 6 na de preek. Nou, de tekst vindt u in Matteüs 5, vers 3. Zalig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, daarmee begint dus wat wij ook te noemen de zaligsprekingen. En zaligsprekingen, dat zijn eigenlijk 8 uitspraken. En de allereerste is ook meteen de allerbelangrijkste. Je zou kunnen zeggen, de zaligsprekingen die vormen een prachtige ouverture van het overbekende oratorium. Matthäus Passion bijvoorbeeld dit wel, dat heeft een ouverture, en Johannes Passion en de Messia en al die dingen, allemaal ouverture, een soort beginlied, een openingslied, en het oratorium volgt dan verder. Nou, zo zijn die zaligsprekingen daarmee te vergelijken. Deze evangelist Matthäus heeft 5 van zulke oratoria getoondzet. En ze gaan alle 5 over wat Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde aan de mensen vertelde, maar niet alleen maar vertelde, maar ook leerde, onderwees. Nou, het eerste oratorium en het allerlaatste dat zijn de langste en de bekendste. De eerste is dus de bergrede. En de laatste staat in Matteüs 24. En dat is de rede over de laatste dingen. Nou komt misschien wel meteen de vraag op ons af. Hoe komt Jezus er nu meteen al, als ik meteen 5 was, nu meteen al toe om zo'n lange en zo'n bekende bergrede te houden? 3 hoofdstukken lang, 5, 6 en 7. Terwijl Jezus nog maar net met zijn optreden is begonnen. En dat begint eigenlijk pas in het vorige hoofdstuk, Matteüs 4. Dan heb je eerst Jezus in de synagoge van Capernaum. Niet onbelangrijk verhaal. En dan heb je de roeping van de eerste discipelen. Niet eens alle 12, maar de eerste maar. En dan een paar genezingen. Oneerbiedig zou je zeggen, ja dat is alles. Ja, dat is natuurlijk niet niks, hè. Wat Jezus toen al gedaan heeft. Maar goed, het zijn er maar 3. En als er dan staat in het begin, en zijn discipelen kwamen tot hem, dan zijn er dus nog maar een paar discipelen, lang niet al 12. De rest wordt later geroepen. En dan met één al zo'n bergreden. Heel veelzeggend en diepgaand. Nou, kijk, en dan is het goed om even het voorafgaande nog even te lezen, voor zover u dat niet gedaan hebt. Matteüs 4, daar staat, Jezus trok rond in Galilea, dat is het bovenste gedeelte van Israël toen, leerde in hun synagogen, stuk voor stuk, Capernaum, Tiberias, Nazareth, daarbij het preekte overal, verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Dat is dus kennelijk het allerbelangrijkste wat Jezus komt doen. Hij heeft ook niet voor niets over het koninkrijk der hemelen de hele tijd. En genas alle ziekte en kwaal onder de mensen. En het gerucht van hem drong door tot heel Syrië. Dat is het land helemaal daarboven. Je hebt eerst Libanon en dan heb je Syrië. En men bracht naar Jezus allemaal mensen die er erg aan toe waren, gekweld door allerlei ziekte en pijnen, bezetenen, maanzieken. Vraag niet precies hoe dat mogelijk werkt, maar dat geeft niks. Verlamden. En Jezus genas hem. En hem volgden veel scharen uit Galilea en uit Decapolis en uit Jeruzalem en uit Judea en uit het overjordaanse. Ze komen letterlijk overal vandaan. Het lijkt wel of het lichamelijk en geestelijk dorre land nu weer helemaal besproeid wordt door het evangelie van bevrijding en genade. En vruchten opbrengt. Vruchten van tekenen en wonderen. Dus ook meteen het bewijs dat deze Jezus van Nazareth het in het Oude Testament beloofde Messias was. En zo gaan de schriften al in vervulling. Ziet u ze lopen? In drommen komen de mensen van ver, het binnenland en het buitenland. En je hoort ze als het ware aan elkaar zeggen, wat is dat allemaal toch voor bijzonders wat die rabbi doet. En dat hij het allemaal kan. En wat die rabbi leert is heel wat anders dan wat al die andere rabbis ons altijd geleerd hebben en oplegden. Jullie moeten vooral dat wel doen en jullie mogen beslist dat niet doen. Al die geboden en verboden, dat eist God van jullie. Want anders dan kom je er niet. En deze rabbi, heel wat anders. Al die mensen van heinde en ver stromen naar Jezus toe. Met al hun zieken en met al hun zonden. En kijk, die zieken, die maakt Jezus allemaal beter. Maar die zonden, stuk voor stuk, zijn die zieken die beter werden een wonder, maar hun zonde en ellende. En wat een hoop mensen. Er staat in deze Bijbel, een van de redenen waarom ik niet uit de allernieuwste vertaling heb gelezen, maar er staat veel scharen. Je zou zeggen, ja, maar dat woord gebruiken we niet meer, dan denken we aan zo'n knipmes. Nee, een schare, dat is een groep van meer dan 120 mensen. En als er staat veel scharen, nou, dan denk ik dat het er meer dan 1000 zijn. Misschien zijn het er wel 1000. Moet je niet onderschatten. Wij leven natuurlijk nu in een tijd waarin een miljoen mensen naar Amsterdam gaan. Maar dat er ineens meer dan 1000 mensen naar Jezus toe gaan om te horen wat hij zegt en om te kijken wat hij doet. Dat is een wonder. Nou, dan gaat Jezus de berg op, staat er. Dat is voor de Joden een hele bekende berg. Daarom wordt het ook niet genoemd welke berg het is. Nou, wij weten het dus niet, dat is niet zo belangrijk. Maar een berg had voor de Israëlieten iets van ja, hoog. En daar zal God wel ergens zijn. En dan dachten ze altijd aan die berg Horeb. Weet je wel, die berg Sinaï. Dat was ook God. En daar verscheen God aan Mozes. En daar kwam die wet vandaan. En Elia is daar ook geweest, ook op die berg. En daar kwam God naar Elia toe. En dan, zo vertelt Matthäus verder, daar gaat Jezus zitten. Dat was altijd de gewoonte van rabbies. Als ze iets aan de mensen wilden leren, dan gingen ze zitten. Dat wil dus zeggen, dan kwam er iets heel belangrijks. En dan ging de rabbi spreken met gezag. Hij gaf onderwijs. Nou, en dan staat er, zijn discipelen komen naar Jezus toe. En dat zijn niet die drie discipelen, maar dat zijn dus de mensen die hem gevolgd waren, in het algemeen. Dat zijn dus die duizenden mensen. Die gaan allemaal naar Jezus toe. Ze willen zo dicht mogelijk bij Jezus staan, want ze willen geen woord missen. Nou, en als het dan valt en Jezus opende zijn mond, ja, dan lijkt dat nogal vanzelfsprekend. Als ik iets wil zeggen, dan open ik mijn mond. Maar dat wil zeggen, Jezus gaat nu wat heel belangrijks zetten. Hij heeft een bedoeling. Hij is van plan een lange rede te houden. En dan staat er weer verder, ik lees het maar voor. Jezus leerde hem. Nou, dat is geen theologie. En dat is geen dogmatiek. Dus ook geen catechismus. Maar Jezus probeert de mensen te laten gewennen aan wat God eigenlijk wil. Niet zoals die fariseeën dat zeggen, maar wat God eigenlijk wil. Wat Gods bedoeling is met het leven van mensen. Precies zoals Jezus dat in die synagogen deed. Nazareth, zei ik, en Tiberias en Capernaum. Hij kondigt een nieuwe tijd aan. Een hele nieuwe tijd. De tijd van het heil van God. En hij zegt, jullie mensen gaan een nieuw leven beginnen. Door de komst van het koninkrijk der hemelen gaat de wereld en jullie leven er heel anders uitzien. Nou, en dan volgen die zaligsprekingen. En die allereerste, die is dus onze tekst. Zalig de armen van geest. Wat zijn het voor mensen? Ja, we lezen er gauw overheen, hè. Moet u nooit doen. Als u denkt, ja, wat staat er eigenlijk, dan moet u dat gaan uitzoeken. Altijd iemand die het weet. En anders wel een dominee. Zalig de armen van geest. Wat zijn dat voor mensen? Ja, vroeger, 50 jaar geleden, dat is al een hele tijd natuurlijk, waren er mensen die dachten dat het een verstandig gehandicapte waren. Ach, die armen van geest ook. Nee, dat is het dus helemaal niet, hè. Maar het gekke is, ik las een keer heel toevallig, bij geval zeg ik dan maar, in het liedboek ook een lied waar staat kinderen, arm van geest. Oh, zijn die dat? Nooit geweten. Dat is een fout van die dichter, want die kinderen zijn niet arm van geest. Maar wie zei dat dan? Natuurlijk misschien. Nou, dan wordt het al heel eng, dominee, om het u eigenlijk niet vragen. Nou, maar als u het misschien bent, dan ben ik het ook hoor. Dus dat staat er gelijk. Wie heeft Jezus op het oog als hij het heeft over die allereerste zaligspreek? Dan moet u goed onthouden, want u komt het vaak tegen in het Nieuwe Testament, dat met het woord geest bedoeld wordt de innerlijke houding van een mens tegenover God. Als u dat nou eens onthoudt, want er staat ook in de Bijbel, ik noem maar een voorbeeld, de boze geesten. Ja, wat zijn boze geesten? Dat zijn dus mensen bij wie het innerlijke verhouding naar God toe kwaad is, satanisch is. Ja, dus armen van geest, dat zijn mensen die wat hun innerlijke gesteldheid naar God toe arm is. Voorbeeld. Voorbeeld vergeet u nooit weer. En dat maakt alles duidelijk. Jezus vertelde in zijn gelijkenissen over de Farizeeën en de tollenaar. En ze kwamen beide in de tempel. Nou, ik vergelijk die tempel in deze gelijkenis maar even met een grote bank, een groot bankgebouw. Ja. En dan staat die Farizeeën, die staat daar voor de balie. En die zegt aan de Heere God: Heere God, het is toch geweldig, hè? Ik ben zo gelukkig met mezelf. En met u zal ik dus ook wel gelukkig zijn. Want dat moet u weten. Ik ben zo blij dat ik niet ben zoals die rovers en die moordenaars en die dieven en die vreselijke mensen. Nee, ik niet. En u moest weten wat ik allemaal doe. Ik vast zoveel keer per week en ik geef tiende van alles wat ik heb en ik doe dit en dat. Ja, die man die... Ja, hij kwam bij die bank dus. Hij had geen portemonnee bij zich, want ik had niet zoveel in. Hij had een portefeuille bij zich. Hij zei: moet eens kijken wat ik allemaal heb. Moet eens kijken. Heb ik allemaal. Allemaal voor u. Ja, die man was nou rijk van geest. Zijn verhouding tot God, dat was een en al rijkdom. Vindt u die geweldig?
Ja. Daar in het hoekje van die bank, daar staat gebukt een andere man. Farizeeër heeft hem niet eens gezien, of hij wil hem niet zien. Een tollenaar. Slechte mensen, slechte mensen. En als die Farizeeër zegt: ik ben blij dat ik niet ben zoals, dan bedoelt hij ook die tollenaar. Vreselijke mensen zijn dat. Afzetters. Stoppen het geld in eigen zak. En daar staat hij. Ja, hij is aan de beurt, volgende klant. Hij durft niet bij die balie te staan, want hij heeft helemaal niks. Hij heeft geen portefeuille. Hij heeft zelfs geen portemonnee bij zich. Hij heeft helemaal niks. Hij heeft alleen maar een bankafschrift. En daar staat op: zoveel euro rood. Debet. Schuld. Kan ik nooit betalen. Kan ik nooit terugbetalen. En zo staat hij daar bij God. En neemt hij maar één woord. Wees mij, arme zondaar, genadig. Vergeef ze alsjeblieft, want ik ga het nooit meer terugbetalen. Zo in de trant van lenig kom ik. Arm. En naakt. Ik heb helemaal niets. Arm van geest. Dat is iemand die niet handenwrijvend naar boven kijkt, maar het is iemand die met gevouwen handen in de spiegel kijkt. In de spiegel van zijn innerlijke, van zijn eigen leven. En nederig voor God staat. En die weet dat als hij in de spiegel gekeken heeft van zijn eigen hart en leven, dat hij alles alleen van God zal moeten verwachten, van zijn vergevende liefde, en dat hij zelf niets kan doen. Maar hoor, deze rabbi, deze Jezus van Nazareth, die zo ontstellend veel van ons mensen houdt en voor ons doet, die zegt: ik ben al gekomen om voor jullie die veel te zware, die loodzware wet te vervullen. Over die Jezus zingt Psalm 72 al, Messiaanse psalm. Hij zal de redder zijn ter armen, armen van geest. Precies, zegt Jezus nu. Jullie, mensen die hier om me heen staan, die duizenden, die God niets te bieden hebben, alleen maar weten dat je tekort komt in wat God je eigenlijk van je vraagt, maar je het niet kan volbrengen, en wat die fariseeën en de schriftgeleerden ons allemaal hebben opgelegd als bindend, want anders kom je er niet. Jezus zegt: jullie zijn nu al zalig. Niet straks, nee, nu al. Want voor jullie ben ik speciaal op deze aarde gekomen, in jullie leven, om jullie zalig te maken. Ik ben jullie redder, bevrijder. Zalig zijn jullie. Gelukkig in God. En vanaf heden mag je delen in die blijde gemeenschap met God. Als armen van geest mag je je met al je armoede en ellende laten leiden door God, die zo ontstellend veel van jullie houdt. Gefeliciteerd. Die zal maar zo'n God hebben. Ik denk dat veel van de Joden die de Bijbel kenden, veel herkenden van die profetie van Jesaja 61, die we eerst gelezen hebben. De profetie waar ook Jezus over citeerde in de synagoge van Capernaum. Moet u wat thuis maar Matthäus 4 lezen. Daar staat het: de geest des Heren is op mij, zegt Jezus daar in de synagoge. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen, dat zijn dus die armen van geest, een evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om een loslating, een gevangenen loslating te verkondigen. En gaat u maar door. En even later zegt Jezus dan ook: heden is dit schriftwoord, Jesaja 61, voor uw ogen vervuld. Kijk, hier ben ik. De messiaanse tijd is nu ingegaan. Die vier eerste uitspraken, zaligspreken, hebben het eigenlijk over hetzelfde ongeveer. Arm van geest, treuren over uw zonde, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kom er nog even op terug wat dat betekent. Vol vertroosting en vergeving hopen op God. En aan deze mensen wordt dat bevrijdende evangelie in de realiteit van hun leven verkondigd. Zijn reddend handelen in zijn vergevende liefde. De liefde die zo duidelijk werd toen Jezus voor hen aan het kruishout stierf. Dat noemt Jezus het koninkrijk van de hemelen. Wat is dat nou precies? Heb je weer zoiets? Het staat zo vaak in de Bijbel. Koninkrijk der hemelen, dat is het rijk, het gebied, het geestelijk gebied, de plaats waar God koning is.
waar God zijn bevredigende heerschappij uitoefent via Christus. Waar God ingrijpt in het leven van mensen door zijn Zoon. Ja, en dan gaat dat leven er ook heel anders uitzien. U hebt wel gemerkt dat in de bergrede een paar keer het woord gerechtigheid genoemd wordt. Trouwens, in Jesaja 61 ook. Men noemt hen tere binden van gerechtigheid, heb ik gelezen. En u ook. Hé. Hey. En er is ook een lied van in de Evangelische Liedbundel. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wat is dat dan? Ja, dat moet u zich afvragen. Niet doorlopen. Er staan een heleboel dingen in de Bijbel, daar moet je ergens een vraag bij zeggen. Wat betekent dat eigenlijk precies? Zijn gerechtigheid. Nou, dat wil zeggen dat je er naar uitziet dat God, de mens, u en ik, en de wereld recht zal zetten. Wat nu door de zonde krom is getrokken. Dat is trouwens het hart van de hele bergrede. Jezus zegt het zelf hoor. Het is niet alleen de Evangelische Liedbundel, maar Jezus zegt het zelf. Zoek eerst, allereerst, het eerste wat u zoeken moet, dat is zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Kort gezegd, zoek eerst, voor u verder gaat, Christus in uw leven. Dat allervoornaamste, ja toch? Vindt u dat ook? Doet u dat ook? Allereerst Christus zoeken in uw leven. Nou, denkt u, ja dominee, dat is wel erg vroom. Maar al dat andere is minstens net zo belangrijk. Eten. En drinken. En kleren. Dat zijn toch de basisbehoeften. En die gaan toch wel voor, of is dat niet zo? Ja, zegt Jezus, dat is natuurlijk wel waar. Maar dat weet uw hemelse Vader ook. Uw hemelse Vader, staat in die bergrede, weet dat gij dit alles behoeft. Dus zit daar maar niet over in, over dat eten en drinken en die kleren, want dat weet God allang. Maar wat u betreft, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al dat andere zal u bovendien verschonken worden. Zalig de armen van geest. Ziet u hem daar zitten? Bij die poort van het prachtige huis. Schitterende villa. Daar zit die stakker, bedelaar. Lichamelijk en geestelijk kapot. Bijna dood. Die villa is van meneer Lazarus, een man van adel. En die man die zit daar met al zijn zweren. Ja, en in al zijn ellende had hij God niks te bieden. Hij was totaal aangewezen op God en zijn reddende, bevrijdende liefde. En dan komt, net als bij die andere zaligsprekingen, bij alle zaligsprekingen, het totaal onverwachte, want dan staat er, en het geschiedde, dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werden in de schoot van Abraham. Wie zijn dat nog meer? Ach, dat zijn die eenvoudige, simpele zielen. Die vissers. Elke dag weer in alle vroegte aan land kwamen. En s'avonds weer met hun netten de boot in gingen om te vissen. Dat zijn die vrouwen. Tweederangsburgers waren dat toen, hè? Tweederangsburgers.
Ja, de man was belangrijk en die vrouwen, nou ja, dat was het hoofd van de kinderen en van de huishouding en verder. Niet zo. En wat doet Jezus? Je moet er eens op letten hoe vaak Jezus vrouwen naar voren haalt. Uit de modder van hun tweede rangs burgers bestaan uittrekt. Hij zegt, jullie moet ik hebben. Jullie zijn net zo belangrijk als alle andere mensen en mannen. Tollenaars. Ja, dat waren helemaal tweede rangs burgers. Dat waren eigenlijk, snetlui. En Jezus die zegt, ik moet bij jou in huis zijn. Ik wil bij je eten. En dat is het hoogste vorm van vriendschap. Ja. Want de meeste van die armen van geest geld niet veel wijzen, niet veel rijken, niet veel aanzienlijken of invloedrijken. Ze hebben het minste verliezen en het meest te ontvangen. Zij zijn leden van de kerk van armen van geest. De armen van geestkerk. En niet de paus, maar Christus is het hoofd van die armen van geestkerk. Want Christus is de armen van geest met een hoofdletter. Hij die als geen ander voor 100% aangewezen was op de hulp en de nabijheid van zijn vader. Daarom neemt het gebed bij Jezus ook zo'n belangrijke plaats in. Moeten we eens kijken hoe vaak het in de evangelie staat. U weet het natuurlijk al. En Jezus ging alleen de berg op om te bidden. Dat had hij nodig. Hij was rijk. Maar omwille van mensen werd hij arm. Hij ontledigde zich. Staat ergens in de brieven aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. En nam de gestalte van een dienstknecht aan. Nou, dat was, ja, die hoorde bij de dieren en anders niks. Als arme van geest deelde Christus in onze armoede. Om ons te laten zien hoe ook wij volledig zijn aangewezen op de genade van God. Zalig, arme van geest. Wie dat dus zijn, ja, dat zijn wij, ja. U en ik hoor, allemaal. Die al onze hulp en heil alleen van hem verwachten. En pas als u en ik ons arm van geest weten, nadat wij in die grote spiegel hebben gekeken van ons eigen hart en leven. Pas dan mag u zich rijk in God weten. Dankzij die armen van geest bij uitstek. Jezus Christus. En zijn kruis is er bij de garantie. En ons geloof in de gekruisigde. En in de opgestane Heer is uw en mijn zaligheid. Amen.
wij willen nu met elkaar zingende ons geloof in de drie-enige God in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen beleiden. En wij doen dat, staat er. Wij nu samen de Heere God danken. Dank u wel, Heere, dat we hier in de kerk mochten zijn en konden zijn. En dat u bij ons was. Dat u ons geroepen hebt. En dat van u altijd in ons leven het initiatief uitgaat voor het contact dat u van uw kant met ons wil hebben. Wat zijn we dan rijk? Wat zijn we dan bevoorrecht? En u komt altijd met wat nieuws. Ook al is het hetzelfde boek dat Bijbel heet. En u wil altijd ons raken door uw geest en woord. Opdat we er weer tegen kunnen. Tegen het leven met zijn vele facetten. Voorspoed, ja, dank u wel. Maar ook vaak minder fijne dingen. We kunnen er weer tegen, omdat we weten dat u onze helper bent. En in Christus onze bevrijder. Wij danken u dat we leven mogen in het krachtenveld van uw genade. En dat u zo ontstellend veel van ons houdt, meer dan we ons misschien bewust zijn. En dat die liefde ons leven draagt. We bidden u
voor mensen die niet zo bevoorrecht zijn als wij. En wij denken aan, mensen die er erg aan toe zijn. Misschien zijn ze wel erg ziek. Misschien voelen ze zich ontstellend eenzaam. Door God en mens verlaten, ja ook vaak door u. Want ze ervaren het zo weinig in hun leven. O God, wat moet dat verschrikkelijk zijn. Kom u met uw geest bij al die mensen die uw hulp behoeven. Wees met uw kerk, ook in Nederland. Wij horen alleen maar vaak de negatieve dingen. Maar we weten natuurlijk ook wel dat u het bent die uw kerk in stand houdt. Hoe dan ook. En dat er ook positieve dingen te melden zijn. Hier in Nederland. Heel veel positieve dingen. En niet alleen maar in Nederland. Maar over de hele wereld. Waar mensen kerken binnenstromen. Omdat ze weten dat daar het evangelie klinkt. Van u die thans en eeuwig zijt. Wij bidden u voor deze wereld, in al haar nood, in haar gebrokenheid, in al haar ellende. Wij bidden u om uw ontferming. Geef dat toch velen, door de werking van mensen die het evangelie door de hele wereld willen preken, en van uw Heilige Geest, nog vele mensen komen tot belijdenis van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Hoor ons, o God, als we het u vragen, in de naam van onze Heiland en Zaligmaker, Jezus Christus, uit genade. Amen. Na de collecte die nu gehouden wordt, zingen wij uit Psalm 72, ik noemde dat al de Messiaanse psalm, het 4e en het 7e vers. Psalm 72, 4 en 7. bedanken voor de muzikale begeleiding vooral van dat lied 88. Met dat tussenspel dat je inlaste. Heel fijn, en zo konden wij twee mee zingen. Wij gaan nu in vrede heen met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.